Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag en nogmaals welkom. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg. Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben de host van de Cybersecurity Booster. Een opleidingsprogramma op het gebied van cybersecurity. Dat onder andere bestaat uit deze maandelijkse booster sessies. Vandaag gaan we het hebben over het kloppende hart van cybersecurity van veel organisaties. Namelijk het Security Operations Center. En ik ga vandaag in gesprek met een hele bijzondere gast, Jan-Martijn Broekhoff. Maar eerst de aanleiding voor deze booster, dit onderwerp, is eigenlijk de Alert Online campagne die elk jaar is, waarin ook aandacht wordt besteed aan het melden van cybersecurity, dreigingen, incidenten, dingen die niet kloppen. Vanuit de werkplek. En eigenlijk is de vraag niet zozeer of dat melden nou belangrijk is. Daar hebben we natuurlijk eerdere boosters over gehad. Bekijk die ook vooral terug via cybersecuritybooster.nl. Maar meer, waar komen die meldingen nou vandaan? Wat gebeurt er bijvoorbeeld aan de achterkant? Hè, als je nou een melding van onveilig gedrag of onveilige situatie doet. Wie pakt de melding op en wie reageert er op de dreigingen? Nou, het zal jullie niet verrassen, dat is het Security Operations Center. En om meteen maar terug de geschiedenis in te gaan, een Security Operations Center is niet iets nieuws. Eigenlijk zolang er IT in een organisatie is, is er natuurlijk ook een veiligheidsrisico. En is er ook een, met name bij de grotere organisaties, ook een plek waar die veiligheidsrisico's gemonitord worden. Je ziet hierboven, ik zal het even groot maken. Een plaatje van een Security Operations Center in 1975. Nou, kan je alvast verklappen dat eigenlijk er niet zo heel veel veranderd is qua het layout. De schermen zijn wat platter geworden, maar nog steeds zijn er talloze schermen. 30, 40 jaar later, of misschien wel zelfs 50 jaar later. Dat hadden ze ook al. Deze sessie gaan wij verder in op wat een Security Operations Center is. En dan nemen we even het voorbeeld van onze founding partner van de Cybersecurity Booster, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En gaan we allereerst eens even kijken hoe het Security Operations Center van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eruit ziet. Een groot deel van het ministerie neemt zijn kantoorautomatiseringsomgeving af bij SSC-ICT. En daar hebben ze een eigen Security Operations Center. En we gaan nu kijken naar een video. Over het Security Operations Center. Daarbij is ook opgemeld dat het Rijkswaterstaat weer over een eigen IT-omgeving beschikt met een eigen Security Operations Center. We gaan nu naar een korte video kijken over hoe het er binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan toe gaat. In de webinarversie van de Cybersecurity Booster wordt nu een video getoond. Wil je deze video ook zien, ga naar cybersecuritybooster.nl en bekijk de webinarversie. Ja, dat was even een beeld van het Security Operations Center binnen SSC-ICT. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat nog zijn eigen Security Operations Center. Dat benoemde ik net al even en ik deel even een linkje naar een artikel over dat Security Operations Center. Dus als je daar iets meer van wil weten, klik op de link. Kom je wat meer te weten over hoe dat Security Operations Center werkt. Daar bij Rijkswaterstaat komen natuurlijk ook meldingen dan binnen over de brug en de sluizen. Als die worden aangevallen of als daar iets mee is. Dus dat is net even een ander Security Operations Center. Een heel interessant artikel om nog eens even verder te lezen. Dan gaan we wat dieper nu in op zo'n Security Operations Center. We hebben het al, vielen al twee woorden, namelijk de zogenaamde SOC en de SIEM, het Event Management Systeem, wat vaak bij een Security Operations Center hangt. En het gaat natuurlijk ook over het opzetten en het onderhouden van zo'n centrum in je organisatie. Daar zit natuurlijk een verschil tussen grote organisaties die de capaciteit hebben om een Security Operations Center op te zetten en de wat kleinere organisaties die dat niet hebben. Nou, een SOC kan je natuurlijk ook managed doen. Dus dat betekent dat als je een wat kleinere organisatie bent, dat je eigenlijk een externe partij jou die SOC laat draaien. Maar welke complicaties komen daar eigenlijk bij kijken? En waar moet je goed over nadenken bij de inrichting van een SOC? We gaan met Jan-Martijn Broekhoff dieper in op deze materie. Ik had een heel interessant gesprek met hem. En daar gaan we nu naar kijken. Hij is expert op het gebied van SOCs en SIEMs en de inbedding in de organisatie. Dus veel kijkplezier. Ja, goeiedag. Welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Hier vandaag digitaal naast mij Jan-Martijn Broekhoff. Jan-Martijn is oprichter en directeur van cybersecurity onderneming Guardian 360. Hij is sinds eind jaren 90 betrokken bij verschillende ondernemingen op het gebied van digitalisering en cyber. Hij heeft ook een DAO opgericht. Ik kom zo misschien nog even over te spreken. Dat is een Decentralized Autonomous Organization. En hij werd in 2017 Young Management Ondernemer van het jaar. Nou, Jan-Martijn, heel fijn dat jij hier digitaal bij me bent. Prachtige achtergrond. Dat hadden we net het vorige gesprek nog even over. Welkom. Ja. Ja, wie ben jij en wat doe je als je niet aan het werk bent, Jan-Martijn? Misschien wat hints op de achtergrond zie ik.
Ik zal voorzichtig zo even. Nee, ja, Jan-Martijn Broekhoff, ondernemer vanaf midden jaren 90. Altijd in de IT-internetsector gewerkt. De laatste jaren, sinds mijn MBA, echt actief in de informatiebeveiliging. Daarvoor eigenlijk ook al, maar toen heette het nog niet zo. Hè. Toen deed ik dat er gewoon bij. En naast mijn werk ben ik fervent wielrenner. Inmiddels weer binnen na een mooie zomer. Wandel graag met mijn vrouw en reis graag.
Ah, fijn. En wanneer zit nou dat omslagpunt wanneer je van buiten wielrennen naar binnen gaat? Is dat als de blaadjes van de bomen vallen, dat je daar dan over uitglijdt?
Of? Ja, als het te nat wordt, ja, dan switch ik naar mountainbike. En dan,
okay.
En ook vooral als het 's avonds te donker wordt om te fietsen. Dan,
Ik kan me goed voorstellen. Dus nu met de wintertijd, dat is het finale moment. Dan gaat het niet meer. Ja. Hey, we gaan het zo hebben over de werking van een SOC, Security Operations Center. Maar ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd, ik weet er wel iets van, want ik ken je wat langer, maar ook voor de geïnteresseerden van, wat doet Guardian 360 en wat doet de Guardian 360 DAO? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, nou, Guardian 360 is de BV die ik in 2015 gestart ben. Dat was het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat ik uitvoerde voor mijn MBA. En ik heb toen bedacht dat het goed zou zijn om een SaaS-platform in de markt te zetten, waarmee MKB-ondernemingen in controle kunnen komen van hun informatiebeveiliging. Want vaak hebben ze al een heleboel geïnvesteerd in informatiebeveiliging, maar zijn ze gewoon het overzicht kwijt van hoe dat gebruikt wordt of dat up-to-date is. Dus wat doen met ons Lighthouse-platform, doen we elke dag een scan van een complete IT-automatiseringsomgeving, kijken waar achterdeurtjes zitten voor criminelen.
En een automatiseringsomgeving binnen een bedrijf dan?
Ja, dus je servers, je werkplekken, je switches, je printers. Eigenlijk alles toetsen we elke dag. Omdat, vandaag kan het veilig zijn en morgen kan er opeens een achterdeurtje openstaan. Daarnaast brengen we in kaart waar je, waar er aanbevelingen zijn om beter te voldoen aan de AVG. En we hebben ook al een beta-vertaling voor de NIS 2 gemaakt. En we brengen in kaart waar er afwijkingen zijn van de ISO 27001 of de NEN 517 of de BIO. En het laatste wat we doen is, wetende dat het een keer misgaat. Hè, dat is geen bangmakerij, maar we weten gewoon dat de kans op een informatiebeveiligingsincident is 100%. Maar je kunt de impact beperken. Hebben we ook een detectiemiddel gemaakt waarmee we criminelen in netwerken kunnen detecteren. Ja.
Dat is wel een mooie link met eerdere booster sessies. En die DAO, die Decentralized Autonomous Organization, wat is dat? Ja. Ik kan me voorstellen dat niet elke luisteraar of kijker, ook of je naar de podcast luistert of naar de webinar kijkt natuurlijk, daarvan gehoord heeft. Vertel eens.
Nee, dat snap ik. Een Decentralized Autonomous Organization is eigenlijk een organisatie waarbij mensen vaak wereldwijd met elkaar samenwerken aan een groot probleem. En om die samenwerking goed te laten verlopen, wordt blockchain technologie ingezet om bijvoorbeeld eigenaarschap, stemrechten, voting power, om dat allemaal transparant en eerlijk te regelen. Het is een complete virtuele organisatie en vanuit Guardian 360 BV zijn we met G360 DAO begonnen. Omdat we het voor mensen ver buiten Europa ook mogelijk willen maken om mee te kunnen denken, maar ook mee te kunnen bouwen aan informatiebeveiligingsoplossingen. Maar dan ook te kunnen verdienen. Zonder dat we vanuit onze Nederlandse BV allerlei satellietkantoortjes in elk land of tegen allerlei wervings- en relocation issues aanlopen. En het is eigenlijk te vergelijken met een Nederlandse coöperatie, zo zou je het kunnen zien.
Ja, en alleen dan wereldwijd en gedecentraliseerd.
Ja, uiteindelijk wil je niet dat één persoon de dienst uitmaakt. Hè? Dus binnen Guardian 360 ben ik de bestuurder en eindverantwoordelijk. En heb ik behoorlijk wat zeggenschap, ook als aandeelhouder. Maar binnen de DAO ben ik gewoon één van de participanten. En als ik wat wil, zal ik gewoon voldoende mensen mee moeten krijgen in de stemming om iets van elkaar te krijgen.
Wat goed zegt, dus eigenlijk een manier om, we hebben natuurlijk een eerdere booster gemaakt over het schaarse cybertalent in Nederland, tekort aan cyberskills. Een creatieve manier, zou ik zeggen, om dat tekort te gaan oplossen, dus de totaal andere vijvers te openen.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, fijn. Mooi om te zien. Kunnen wij al meer informatie vinden over die Guardian 360 DAO?
Ja, op g360dao.io is de white paper te vinden, website, linkje naar Discord, hè, onze samenwerkingsomgeving.
En, super, dan delen we het linkje ook nog even tijdens de webinar.
Leuk.
Goed. Dan even over dat Security Operations Center. Je hebt ook een artikel geschreven over de SIEM en de SOC. Daar gaan we het zo natuurlijk ook hebben wat verschil daartussen is. En dat als je dat opzet, dat je moet bezinnen eer je begint. Maar allereerst even van, hoe werkt een Security Operations Center?
Ja, dat is ook een definitiekwestie van wat een Security Operations Center is. Maar in mijn ogen is een Security Operations Center is een groep mensen die 24/7, hè, dus 24 uur per dag, actief zijn in de defensie van een organisatie. Dus om zoveel mogelijk te voorkomen dat een organisatie een informatiebeveiligingsincident meemaakt. Of in ieder geval de impact daarvan zoveel mogelijk te verlagen. Maar ook aan de offensive kant. Hè, dus ook zelf gaat proberen om die organisatie te hacken. Dingen doet zoals malware analyse. Om te kijken van als er een mailtje is binnengekomen met een bepaald attachment. Wat niet helemaal fris eruit ziet. Dat die mensen ook in staat zijn om te analyseren wat dat is. En op het moment dat het misgaat, dat ze ook in staat zijn om in te grijpen. En dat ingrijpen moet ook kunnen op vrijdagnacht of tweede kerstdag. Want dat zijn vaak de dagen dat de incidenten plaatsvinden. Ja. Security Operations Center is in mijn ogen niet iets wat van 9 tot 5 functioneert. En alleen maar
naar
de dashboards kijkt. En wat zei je, sorry?
Het is geen kantoorbaan. Of een 9-tot-5 kantoor. Het is wel een kantoorbaan, maar geen 9-tot-5.
Nee, het gaat 24 uur per dag door. En het is gewoon heel lastig om dat ook op te zetten. Hè? Want je hebt een bepaald aantal mensen voor nodig. Met goede skills en ervaring. En die zijn gewoon schaars.
Ja, helder. Betekent dan ook dat als je binnen wat grote organisaties, we hebben het over kleine organisaties, grote organisaties, net even een andere situatie, maar binnen wat grotere organisaties, we hebben het net natuurlijk campagne gehad ook, je bent een held als je het meldt, om datalekken of verdachte mailtjes te melden. Komt zo'n melding dan ook terecht bij zo'n SOC, zo'n Security Operations Center?
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Een beetje hoe de organisatie het ingericht heeft, maar dat is wel een logische plek. Ja,
en die zouden dat dan kunnen oppakken.
Ja.
En kunnen beoordelen. En wat is dan een SIEM?
Een SIEM is een afkorting voor Security Incident and Event Monitoring. Eigenlijk is SIEM software. Het is gewoon tooling die bepaalde logbronnen met elkaar verbindt. Dus dan kun je denken aan de Microsoft 365 bijvoorbeeld heeft logbronnen waarin gewoon te zien is met welk account geprobeerd is in te loggen vanaf welk IP-adres en dus ook vanuit welk land. Nou, je kunt die logs ook uit je lokale Active Directory halen of uit een aantal andere applicaties. En op het moment dat je in dat SIEM use cases maakt, dat zou dus iemand in een SOC weer kunnen doen, Daar kun je dus signaleringen krijgen op het moment dat iemand tegelijkertijd vanuit Bulgarije en Amsterdam probeert in te loggen. Dat is fysiek natuurlijk onmogelijk.
Ja.
Of als iemand elke dag, weet ik veel, tussen 8 en 10 ochtends inlogt vanuit Amsterdam en in één keer om 9 uur 's avonds vanuit Eindhoven. Ik noem maar iets geks, dan zou daar een signaal op gezet kunnen worden.
Ja, helder. Dus eigenlijk zie je meer een hulpmiddel voor iemand in een sok.
Ja, eigenlijk is het gewoon een van de tools die iemand in een sok gebruikt. Ja. Dat klopt.
Ja, dus de vraag, heb je een sok of een SIEM nodig, is een beetje een gekke vraag.
Soms ja. Ja, het begint eerst met de tooling helaas. Ja. Anders heeft een SOC-medewerker ook geen inzicht. En kan die dus ook die cases niet maken.
Ja, nou zijn natuurlijk beleidsmedewerkers van grotere organisaties, ministeries of grotere bedrijven die naar de booster kijken. Die natuurlijk die organisatie hebben waarschijnlijk een SOC. Je moet dat natuurlijk bemannen met veel mensen. Tegelijkertijd zijn er ook grotere MKB'ers, maar ook kleinere MKB'ers die natuurlijk ook in principe 24/7 kwetsbaar zijn voor incidenten. Daar heb je ook een artikel over geschreven. Noemde ik net al even dat je daar dan wel even goed over moet nadenken of je dan ook zo'n SOC en SIEM wil hebben. Wat daar de voor- en nadelen van zijn. Kan je dat iets toelichten?
Ja, ik denk dat het ook appelleert aan een groter probleem in de informatiebeveiligingssector. Is dat er allerlei partijen zijn die allerlei hele mooie tools en producten aanbieden. En heel lang de suggestie gewekt hebben dat als je maar genoeg tools en producten koopt, dat je dan wel veilig bent. En inmiddels weten we gewoon dat die veiligheid niet bestaat. Hè, want het gaat gewoon een keer mis. Criminelen hebben oneindig veel mogelijkheden om te proberen. En iemand gaat gewoon een keer een foutje maken waardoor het misgaat. En voor mij is het gewoon heel belangrijk dat je eerst eens kijkt wat je nou allemaal al hebt en of de basics in orde zijn. Een SIEM en daarna een SOC is echt voor de heel volwassen organisaties op informatiebeveiligingsvlak. En op het moment dat jij bijvoorbeeld nog geen patch management hebt ingeregeld of nog geen multifactor authentication of named accounts of logbronnen ergens centraal gelogd worden. Gewoon basishygiëne, als dat nog niet op orde is. Ja, dan heeft het ook nog geen zin om over SIEM en SOC na te gaan denken. En daarnaast zijn er binnen SIEM en SOC ook allerlei varianten weer. Hè? Dus er is tooling die zich veel meer richt op netwerkverkeer, afwijking in het netwerk. Je hebt andere tooling die veel meer kijkt naar de endpoints. Hè? Dus wat gebeurt er nou op een server of op een werkplek? Je hebt weer andere tools die kijken naar allerlei verschillende logbronnen en proberen er daar chocola van te maken. Dus ook daar is het goed kijken van wat heb je nou nodig als organisatie en welke use case is er nou? Laat je nou niet wijsmaken dat je een SIEM nodig hebt omdat dat gewoon next level technologie is.
Ja, heel interessant. Er zijn natuurlijk heel veel aanbieders van cybersecurity producten en diensten zoals je zegt.
Ja.
En als ik jou hoor zeggen, zeg je eigenlijk van er zit een bepaalde dienstsoort ook bij een bepaald volwassenheidsniveau voordat je die dienst goed kan gebruiken. En zijn er in jouw ogen organisaties die eigenlijk voor hun organisatie te volwassen diensten gebruiken? Die eigenlijk niet goed, je hoeft geen organisaties te noemen hoor, maar meer komt dat voor dat een organisatie eigenlijk een SIEM bijvoorbeeld of een geavanceerde SOC, maar daar eigenlijk niet goed mee om kan gaan?
Dat gebeurt helaas vaak. Hè? Dus niet alleen bij SIEM en SOC, je ziet het bij Next Generation Firewalls bijvoorbeeld, die ontzettend veel mogelijkheden hebben om je heel veel inzichten te verschaffen en je goed te beschermen. Maar als je lokale IT-afdeling eigenlijk maar net alle gebruikers aan het werk houdt, printers moet fixen en altijd dingen moeten doen, en dan hebben ze gewoon geen tijd om die next-gen features te gebruiken. Hetzelfde geldt met vulnerability scanning. Hè. Je hebt hele goede tools die je kunt aanschaffen en heel fijnmazig kunt inrichten. Maar als je zelf de mensen niet hebt om dat aan de gang te houden en goed te beoordelen, dan blijf je gewoon een fool-with-a tool. En dat moet je zien te voorkomen. En dat zie je ook inderdaad met SOCs. Er zijn best wel veel organisaties die geprobeerd hebben dat zelf op te tuigen met tooling. En daar toch weer van terug moeten komen. Omdat ze het gewoon niet bemenst krijgen en ook niet rendabel krijgen. Ja, de mensen die je ervoor nodig hebt, maakt het al op zich al heel duur.
Ja, al 7, 8 man continu.
Ja,
daar in ploegendiensten. 24/7 in ploegendiensten daarop hebben zitten op me. Als voorwaarde. Ik moet een beetje denken aan die fiets die achter jou staat. Je hebt natuurlijk ook mensen die eigenlijk niet extreem goed getraind zijn en met fietsen van €8000 rondrijden. Dus het begint een beetje hetzelfde soort.
Mooie metafoor.
Situatie, metafoor. Beter, ja, precies.
Goedkoper om 5 kilo af te vallen, denk ik dan.
Ja, dus, ja precies.
Niet een volledig carbon fiets voor te hebben. Ja,
ja precies. En hoe, als we dan even in dat 5 kilo afvallen, die wet voor even doorpakken. Hoe kunnen organisaties beter weten wat ze eerst moeten doen en wat ze daarna moeten doen? Hoe kunnen we daar verbetering in bewerkstelligen? Want het is natuurlijk, ja, er zijn beperkte mensen en middelen. En er worden soms te geavanceerde tools ingezet.
Ja.
Hoe kan je dit probleem oplossen?
Ja, het begint toch echt met de basics. En daar zijn verschillende lijstjes voor. Hè? Dus ik noemde net al patch management, sterke wachtwoorden, named accounts, multi-factor authentication. Dat is de nummer 1 maatregel tegen ransomware. Op het moment dat een crimineel ziet dat er een netwerk multi-factor authentication aanstaat, gaan ze heel snel een deurtje verder. En dat is gewoon gratis. Hè? Je kunt het gewoon gratis aanzetten. Hè? Maar ook asset management. Heel veel organisaties weten niet eens welke servers, switches, routers, oude printers ze nog in een netwerk hebben waar ze kwetsbaar zijn. Dus daar begint het gewoon mee. Kijk gewoon eerst eens wat je hebt. En wat ik zelf heel belangrijk vind, wat ik ook altijd benadruk in gesprekken, er hangt gewoon ook een business case aan informatiebeveiliging. En die is best lastig te maken, hè, want je weet pas wat een incident kost op het moment dat je meemaakt. Maar je kunt best wel van tevoren al bedenken welke bedrijfssystemen, welke tools, welke hardware nou echt essentieel zijn voor je bedrijfsvoering. En hoe lang je kunt accepteren dat die eruit liggen. Nou, als je bij sommige apparaten maar een half uurtje accepteert dat ze eruit liggen, nou, dan is het legitiem om daar relatief veel te investeren om dat te beschermen. Ja. Als er hardware is die er een week uit mag liggen of die je heel makkelijk vervangt, ja, moet je dan heel veel investeren om dat te voorkomen dat die onderuit gaat.
Ja, ja, helder. En nou, zoals al gezegd zijn verschillende type kijkers ook naar cybersecurity boosters, natuurlijk founding partner, ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat, vermoedt dat voor de vitale sectoren, de bruggen, de sluizen, dat op zich een sok en een siem wel gerechtvaardigd is.
Ja, ja, precies. Dat is geen overbodige luxe. Absoluut.
Dat is geen overbodige luxe. Nee. Terwijl natuurlijk ook kijkers zijn vanuit bijvoorbeeld Digital Trust Center of de bedrijven die daarbij aangehaakt zijn.
Ja.
Die misschien eerder een afweging moeten maken van hey, welke investering rendeert nou het meest? Hmm. En toch ook vaak zeggen van hey, dat is lastig voor mij om dat te bepalen. En jij zegt eigenlijk, begin nou eens even met die checklist. Heb je nou die basismaatregelen gedaan? Want die zijn, als ik dan even met zoveel woorden ook zo hoor, tussen de regels, het goedkoper dan die ingewikkelde maatregelen om te implementeren.
Ja, nou ja, heel veel maatregelen zijn zelfs gratis, hè, al goedkoop. Dus multi-factor authentication is gratis. Patches en updates worden gewoon regelmatig gratis aangeboden door de leverancier. Een password manager, nou dat varieert. Hè. Je hebt sommige die zijn gratis, sommige zijn betaald, maar ze zijn in ieder geval niet kostbaar. En zo zijn er heel veel basishygiëne dingen die je gewoon heel eenvoudig op orde kunt brengen. En in ieder geval op het moment dat er een incident plaatsvindt, weer vrij snel ook weer in de lucht kunt zijn.
Ja, helder. Nou, dat is denk ik een duidelijke boodschap. Dan nog even als voorlaatste vraag voor de medewerkers bij organisaties met inderdaad die vitale infrastructuur. Dus de organisaties die daadwerkelijk wel een SOC hebben, misschien wel met wel wat meer dan 8 man bezet.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat moet een gemiddelde medewerker die met cybersecurity bezig is weten over de werking van een SOC bij zijn organisatie? Moet zo'n medewerker in ieder geval weten wat een SOC inhoudt, wat we net hebben besproken, dat hij daar een melding kan doen? Is dat belangrijk?
Ja, in ieder geval dat het SOC benaderbaar is op het moment dat er inderdaad zo'n phishing mail ontvangen wordt. Of als iemand denkt van, hey, volgens mij heb ik een security incident hier, kan ik daar makkelijk mee schakelen. Maar ik denk ook dat je SOC-engineers heel goed helpt op het moment dat je meer vertelt over wat nou belangrijk is in jouw business. Hè, dus als jij verantwoordelijk bent voor een bepaald departement of een bepaalde afdeling en er zijn bepaalde informatiesystemen, zijn gewoon heel relevant voor jou. Dat ook zo'n SOC-medewerker snapt wat normaal gebruik is van zo'n systeem en wat abnormaal gebruik is en wanneer er dus een signaal moet komen dat er misschien iets aan de hand is. Een SOC-analyst kan dat niet zelf, kan het zelf verzinnen, maar het helpt als iemand vanuit de business, hè, vanuit de bedrijfsvoering dat vertelt.
Ja, dus bij spreken als iemand vanuit de bedrijfsvoering toevallig heel vaak op werkbezoek is in Bulgarije, dan is het handig om te weten.
Precies. Dat je niet afgesloten wordt van je e-mail en je inlogaccount terwijl je een of andere belangrijke vergadering hebt.
Ja.
Dat is een hele goede, ja.
Ja, Nou, dat is wel een hele belangrijke dan voor de wat grotere organisaties om echt dat gesprek aan te gaan. Daar gaan we ook in de volgende aflevering komen daarop terug. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag voor jou, Jan-Martijn. Heel vaak is die vraag al beantwoord, maar heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijker?
Oei, ja, ik zou... Daar kom ik toch weer terug op die dingen die je gewoon eenvoudig en goedkoop kunt doen om je beveiliging echt met tientallen percentages, procenten te verhogen. En dus breng die basishygiëne op orde en laat je niet gek maken door allerlei mooie tooltjes en producten. Er zijn hele mooie tools en producten op de markt, maar kijk gewoon of je het echt nodig hebt en of je het kunt gebruiken. Dus de business case is gewoon ook binnen informatiebeveiliging heel relevant.
Ja, en je hebt het ook over een soort van no regret moves, de twee-factor authenticatie die bij spreken gratis kan toepassen.
Hè? Ja, absoluut. Goed, ja. En inderdaad, een uniek wachtwoord op elk account, dat is onhandig, dat klopt. Maar ja, als je Excelletje met al je, of één standaard wachtwoord gestolen wordt, of je Excelletje met al je wachtwoorden gestolen wordt, dan zit je. Dus dan is een password manager weer wat veiliger. Ja. Maar laat je ook helpen door dat soort tools.
Ja, helder. Jan-Martijn, oprichter en directeur van Guardian 360, heel erg veel dank voor jouw toelichting. En wij gaan weer terug naar de live webinar. Ja, super. Daar zijn we weer live naar het zeer interessante gesprek met Jan-Martijn Boekhoff. Echt een zeer ervaren cybersecurity ondernemer die ons een spiegel voorhoudt met betrekking tot de SOC en de rol in de organisatie. Mocht je verder willen lezen, dan deel ik nu nog jou een heel interessant artikel van het National Cybersecurity Center. Waarin ook meer informatie staat over het oprichten van zo'n SOC. Bekijk ook vooral de fact sheet onderaan het artikel. Die is ook interessant om ook door te sturen en te delen. Mocht je daar nog eens een keer wat meer over willen weten. Goed, waar hebben we het over gehad? Na het einde van de booster sessie. We hebben het gehad over de werking van een SOC en de SIEM. De stappen om een SOC op te zetten. Maar ook hoe je die functionaliteit van die SOC moet zien en ook de rol van de SOC ten opzichte van andere security, cybersecurity maatregelen. Zeer relevant. Mocht je nog vragen hierover hebben, stel ze in de chat of stuur ze per mail naar info@cybersecuritybooster.nl. Dan ga ik jullie nu nog even meenemen naar de volgende booster. Die gaat plaatsvinden in het nieuwe jaar 2024. Die gaat over China's rol in het digitale tijdperk met Ties Dams. En ook in het nieuwe jaar, na een groot succes, is er weer een nieuwe NIS 2 masterclass. Die start uit mijn hoofd 31 januari. Ik deel ook in de chat een link naar deze masterclass. Er zijn gisteren ook alweer 6, 7, 8 aanmeldingen binnengekomen, kandidaatstellingen. Dus wil je kandidaatstellen, er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, maar het gaat dus wel hard. Voor de eerstvolgende editie van de NIS 2 Masterclass. Waarin je eigenlijk in 6 lessen on demand je bekwaam maakt in de NIS 2 wet en regelgeving. Dus stuur hem door of stel jezelf kandidaat voor de NIS 2 Masterclass. Dan tot de volgende booster sessie die dus zal plaatsvinden in het nieuwe jaar. Met een hele interessante gast, namelijk Ties Dams, die een bestseller heeft geschreven over Xi Jinping, de leider van China, die ook op het gebied van cyber natuurlijk het een en ander met ons van plan is. Nou, daar gaan we dan in het nieuwe jaar over horen. Wil je daar je alvast voor inschrijven? Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan via cybersecuritybooster.nl. Scroll even naar beneden en dan kan je inschrijven voor deze booster. Voor nu alvast een heel fijne feestdagen. Dat mag ik denk ik nu wel zeggen, de laatste week voor de vakantie. En een prettig uiteinde, zullen we maar zeggen. En dat was het voor nu en tot de volgende.